Hey luisteraar, bij Podimo zijn we op zoek naar nieuwe collega's. We zoeken op dit moment een content operations specialist die zich richt op de curatie van de app. En daarnaast zoeken we ook een activation manager die zorgt dat zoveel mogelijk mensen onze podcast leren kennen. Hou jij van podcast en ben je benieuwd naar deze vacatures? Neem dan snel een kijkje op careers.podimo.com voor meer informatie. En wie weet, tot snel.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is woensdag 22 mei en de Giro kabbelt voort. Live vanuit de Bali in Amsterdam is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Two cities and a thousand breaks. Tim en Tom Coronel die het leven tot een levende hel maken, terwijl promovendum met een bak vol valse sentimenten wielerminnend Nederland op het hart drukt om van elke dag een festival te maken. Al moest ik kiezen tussen een chemische castratie en promovendum, dan nog zou ik het wel weten. De parcoursbouwer van de Giro had ook weinig boodschap aan deze reclame. Waar normaal gesproken de Giro elke dag een festival is, wil het pilletje dit jaar maar niet inslaan. Lange etappes, geen berg te zien en na de bever waren een haas en een hert vandaag lange tijd de kroon van de etappe. We houden van de saaiheid die de koers eigen is, maar man, wat snakken we naar morgen. Eindelijk wat echt relief onder de wielen, dus laten we hopen dat het Grande Casino, waar Roglic over sprak, morgen echt tot ontbolstering komt. Tussen alle reclames door verrees vandaag de één na kleinste man langzaam aan de horizon van de Po-vlakte. Alhoewel, langzaam kunnen we hem absoluut niet noemen. Met zijn tong tegen zijn voorwiel snoepte hij de laatste platte pannenkoek weg voor we aan het hoofdgerecht van deze Giro beginnen. Congrats, Caleb Ewan.
450 meters to go. It's still Jacopo Guarnieri on the left-hand side as Ackermann starts to make his move. Ackermann now in the Maglia Ciclamino. Looking good, but does he have the speed? Sabatini moves up. Here comes Viviani. Today he sticks with him. Today he's trying to follow him. Or is he? No, Viviani right on the wheel of Caleb Ewan. It's Ackermann who launches out now. Ackermann through the center, trying to bounce back. Ackermann going, but here comes Ewan on the left-hand side. Ewan's there. Ewan's there. He hits the front at the right time. It's Caleb Ewan all the way. Giro d'Italia.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France, sitting right next to you.
Tjonge, jonge, jonne, daar is ook geen woord Spaans bij, hè?
Ja, Tim, ik word zo krankjorum inmiddels van die reclames. Op een gegeven moment zit het onder je huid.
Ja, jij kijkt die reclames ook netjes elke keer. Dus gewoon, jij kan ze echt dromen op een gegeven moment. Ik heb gewoon een impuls. Ik zie de reclame, ik sta op en ik loop ergens anders naartoe.
Ja, misschien komt het ook omdat ik vaak via de Eurosport Player kijk. Dan omdat ik aan het werk ben of ik ben met mijn dochter wandelen. En dan heb ik hem gewoon aanstaan in mijn oortjes. En dan hoor ik weer, maak van elke dag een festival. Of heb jij je autoverzekering al af? Two cities, one break. Ik word gewoon helemaal krankjoren van.
Ik zie het aan je. Ja, een lichte krankzinnigheid in je ogen.
Nou ja, misschien komt het ook toch door de beetje de saaiheid van de eerste anderhalve week nu.
Ja, laten we het er zo meteen uitgebreid over hebben. We moeten het even hebben over de omstandigheden waar we in zitten. We zitten namelijk vandaag in de Bali en niet in onze woonkamer of op onze bank in Amsterdam-West.
Klopt, daarom zit er echt wel wat meer galm in het geluid. Waarvoor, sorry, en af en toe horen we een tram voorbij komen. Ja. Wat wel lekker die stadse sfeer geeft, maar ik weet niet of, dat of mooie, onze luisteraars daar nou op zitten te wachten.
En geen Willem vandaag aan tafel, maar wel Liedewij van Noord.
Yes.
Liedewij, wat leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook.
Welkom.
Dankjewel.
Heel leuk.
We hebben je ongeveer 23 keer uitgenodigd, volgens mij, in de geschiedenis van de Rode Lantaarn. Maar nu is het er eindelijk van gekomen.
Beetje de vrouwelijke Frank Heijnen dan.
Beetje de vrouwelijke Frank Heijnen.
Zegt hij ook altijd nee?
Ja, die heeft echt heel vaak nee gezegd.
Oh. Ja. Ja, en ik was onderweg, eigenlijk precies toen de Giro begon, was ik onderweg van Italië naar Nederland. Met een beetje pijn in mijn hart. En ik was alle wielerpodcasts van de afgelopen maanden aan het terugluisteren. En ik hoorde jullie, en toen dacht ik, ja, misschien dat dat het leed een beetje kan verzachten. Dat dan op de dag dat de Giro in mijn dorpje komt, of in ieder geval daar heel dichtbij, dat ik dan met jullie over de Giro kan praten.
Laten we het hopen. Maar hoe kan je het zo ongelukkig hebben gepland?
Ja, dat is heel, heel ongelukkig en een heel oninteressant administratief APK-autoverhaal.
Oh, wauw. Oké. Nee, dan zullen we dat verhaal laten lopen.
Een administratief APK-autoverhaal, dat vind ik de beste verhalen persoonlijk.
Ja, had je misschien Tim en Tom Coronel even moeten vragen. Die weten daar wel raad mee.
We moeten even Liedewij goed introduceren voor de mensen die Liedewij nog niet kennen. Dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar er zullen wielerliefhebbers zijn die Liedewij nog niet eerder ontmoet hebben. Schrijver volgens mij in de eerste plaats van onder meer Pellegrina, de wielerbedevaartstocht door Italië. Samen met grafisch ontwerper Robert-Jan van Noord met een T.
Ja.
Geen familie?
Geen familie dus, nee.
Maar wel twee van Noord, dat is leuk. Ook een belle histoire, korte verhalen over het parcours van de Tour van 2016.
Ja.
En natuurlijk Sagan, Portret van een alleskunner. Het boek wat ongeveer 3 jaar lang het enige boek was wat op mijn bureau lag. Ik had zo'n stapeltje wielerboeken. Die heb ik allemaal één voor één heb ik die weggegooid. Alleen Sagan bleef over.
Oh, ik dacht dat je ze allemaal had gelezen, maar dat deze overbleef omdat je er echt geen zin in had.
Ja, die bleef me maar.
Ik heb ze allemaal weggegooid. Ja. Dat vind ik ook weer shocking.
Maar
hoor.
Het is ook echt
een verhaal dit.
Ja, het was een lullig ontknoping geweest. Maar het is ook echt een vet boek. Het ziet er heel mooi uit van de buitenkant stik. Sagan kijkt je echt super intens aan op de
en
foto.
Heb je het inmiddels ook gelezen of heb je er nog steeds vooral naar gekeken? Omdat ik het zo vet is.
Nee, ik heb het ook gelezen. En het was volgens mij vorig jaar of 2 jaar geleden dat ik een stuk wilde maken over allerlei wielerboeken die er verschenen waren. Alleen, ik ben niet door de hele stapel heen gekomen. Op een gegeven moment heb ik het opgegeven omdat de Tour echt op beginnen stond. En dan is het gewoon Tom Dumoulin. Dan willen mensen niet dat je begint over de Tour van 1963. Zo'n verkeerde moment. En er komt weer een nieuw boek aan, toch, binnenkort?
Ja, in september komt er een nieuw boek aan. Dat niet over wielrennen gaat.
Dus niet over wielrennen, maar
nee.
Over dan?
Het gaat over de relatie tussen mensen en hun eten en hoe die is veranderd in de loop der geschiedenis. Net als onze relatie tot de natuur. Dus dan gaat het toch weer een beetje over wielrennen, want dan denk je natuurlijk meteen aan Karsten Kroon. Ja.
Daar zal Karsten blij mee zijn.
Ja. Oké, dus daar kunnen we naar uitkijken, maar die komt in september dus.
In september, ja.
En, maar ja, eigenlijk je echte claim to fame, waarmee je echt wereldfaam hebt bereikt, was natuurlijk omdat je de enige liefhebber van Titi Vauclair was.
Ja.
En terecht.
En toch terecht. De enige liefhebber van Titi Vauclair.
Dat mogen jullie zelf bepalen.
Ja, nee, ik ben er eigenlijk vanaf het begin van overtuigd geweest. En dat ik zag misschien als enige dat hij gewoon echt een ontzettend goede wielrenner was. En ik vond het heel mooi dat hij zoveel aanviel en zo heftig altijd op die fiets zat.
Ja, alles heftig altijd.
Alles heftig, ja. Ja, ik kon dat waarderen, maar ik was inderdaad de enige.
Ja, ja. Ik was een keer bij een wieleretappe die startte in Montpellier. En je hebt daar een heel mooie oude binnenstad. En wij gingen daar kijken. En want de dag ervoor was hij daar gefinished. En mooi, het werd aangekondigd op dat plein. En we probeerden nog over het hek te klimmen. Helaas niet gelukt. Althans wel gelukt, maar daarna gelijk wel door de beveiliging weer verwijderd. En op een gegeven moment, het hele tourcaravaan ging in, die vertrok. En op een of andere manier was er nog, ze waren al weg en er was er was nog allemaal rumoer. Dus ik ging snel kijken van wat was daar. En de eerste paar kilometer is het neutraal, hè, de koers. En het peloton was dus al weg. En een meter of 300-400 erachter reed nog één man.
Maar dit is een heel, heel bekend verhaal. Want de echte liefhebbers van Vauclair weten dat dit altijd bij elke etappe het verhaal was. Dat iedereen al weg was en dat Vauclair daar dan op zijn dooie gemakje nog een beetje achteraan kan rijden.
Om toegeapplaudisseerd te worden,
ja,
toch?
Ja, dat was heel duidelijk. Hij deed nog net niet.
Nou, jij zegt
zo.
in de vorm van...
Dat gaat niemand zien, nee. Het is audio, jongen.
Ja, jij moet dat beschrijven. Tim, wat deed ik net?
Ja, je deed zeg maar zo dat gebaar dat je zo je handen in elkaar doet. En ja, dan het... allebei de kanten van je hoofd om te laten zien hoe sterk je bent.
Ja, het overwinnings...
Het is misschien het enige gebaar dat ik verklaar nooit heb zien maken.
Ja, Lidewij, jij knikte gelijk shocking. Nee. Het was niet om toe geapplaudiseerd.
Het is slecht. Nou... Dan zou kijk, als hij dat altijd alleen maar in Frankrijk deed, dan wel, denk ik. Maar ik zag hem ook eigenlijk wel vaak gewoon nog tot het laatst met de ploegleider over de etappe praten. En ik weet niet wat het precies is. Maar, nou ja.
Omdat hij te veel sterallures had om bij de teambespreking te zijn, of...
Misschien is dat de verklaring.
Ik merk hier echt een verschil van de inzicht. Want Jonne, jij hebt een soort van ironische manier ben je fan van Veuclair. Ja. Maar Lidewij is gewoon bloedserieus, hoor.
Ja, ja, ik merk het.
Dat
ja.
is gewoon...
Dat is ook voor het eerst in deze podcast dat iemand bloedserieus is.
Ik durf er gewoon vooruit te komen. Er zijn er weinig die ballen hebben.
Ja, chapeau.
Weet je ook wat hij nu aan het doen is eigenlijk? Is hij helemaal uit de sport verdwenen?
Nee, hij heeft volgens mij een opleiding gevolgd tot manager of iets in de sport. Hij is dingen aan het doen. Hij doet volgens mij dingen voor de Franse TV. Ik weet het niet precies.
Ik dacht ook dat hij betrokken was bij de Tour, bij de organisatie.
Ja.
Dat hij daar ook een rol in zou gaan spelen. En volgens mij, dat zullen we deze Tour dan wel echt voornamelijk zien... rijdt hij nog steeds een meter of 200 achter het peloton aan.
Ja.
Niet om zich toe te laten juichen, maar om nog even de laatste tactische besprekingen door te geven.
Ja, precies. Oké, laten we het zo meteen uitgebreid hebben over Italië... en de streek waar de Giro nu doorheen gaat... Maar laten we nu eerst nog even over Sagan hebben. Want ik kan echt niet wachten om je daar dingen over te vragen. We hebben namelijk al het hele voorseizoen over Sagan.
Ja, en jullie hebben het alleen maar voor liefdesverdriet.
Ja, onze...
Dat is heel aandoenlijk eigenlijk. Het is een hele brave interpretatie van wat er met Sagan aan de hand is.
Maar ja,
Heb jij een niet-brave interpretatie dan?
Nou, misschien wel. Ik weet hoe liefdesverdriet je hele leven op de kop kan zetten. En dat dat overal invloed op kan hebben. En dat je dan eigenlijk dat niks nog echt belangrijk is.
Ja, wij zijn ook ontzettende romantici. En wij zien
enorme
dat gewoon.
Romantici.
Wij zien andere mensen die lijden.
Ja,
zijn.
Maar je hebt natuurlijk mensen die daaronder lijden. En je hebt mensen die als een soort tegenreactie misschien... juist een soort van heel wild vrijgezellig bestaan gaan leiden. En ik weet niet of dat aan de hand is, maar ik weet wel dat Sagan houdt best wel van drinken. En dan niet van twee biertjes, maar gewoon van vrij veel wodka.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat hij misschien niet zo optimaal voor zichzelf heeft gezorgd als andere jaren. Omdat hij wel wat een beetje losbandiger heeft geleefd. En hij heeft, daar heeft hij wel vaker problemen mee gehad natuurlijk. Met die focus op de training en op alles doen om fit te blijven. Dus dat zou een fysiek aspect kunnen zijn. Het kan ook iets mentaals zijn. En of dat dan liefdesverdriet is of misschien iets anders waar hij zich wat zorgen om maakt. Of wat er nu speelt en waar hij...
Zorgen om de toekomst van de Europese Unie.
Bijvoorbeeld. Echt, ja, want je weet wat een wereldverbeteraar het is.
Ja, over de opkomst van China. Ik denk precies. Dat je veel over nadenkt.
Bijvoorbeeld.
Dat is wel echt iets voor Sagan, ja.
Of meer wieler gerelateerd.
Maar zijn er nog meer? Nog meer overwegingen die je daarbij hebt?
Ik weet niet. Misschien zit er iets, maakt hij zich druk om iets. Of speelt er op dit moment iets waar hij... Misschien moeten jullie Stef Clement uitnodigen.
Ja, precies. ik dacht ook gelijk toen jij zei van... jullie zijn wel erg romantisch met je liefdesverdriet. Want ja, talent zou ook niet snel weggaan.
Nee, maar zijn probleem is nooit talent geweest, maar altijd motivatie, denk ik.
Hoe heb je hem gesproken? Ook?
Nee.
Nee?
Nee. Ik heb heel hard mijn best gedaan om hem te spreken te krijgen.
Hoe doe je dat dan?
Nou, via de ploeg, via het management, mailtjes schrijven, via andere mensen waar je telefoonnummers van hebt. Maar hij was te druk. Ondertussen verschenen er allemaal andere interviews met Sagan, maar voor mij was hij te druk. En dit was al volgens mij in november of december. Maar hij was al te druk met de focus op de Tour. Dus hij had geen tijd voor interviews. Dat was het verhaal.
Dat is ook een beetje... Dat is toch een beetje onaardig, is dat, toch?
Uiteindelijk zeiden ze dat ik hem per e-mail een paar vragen mocht stellen. Maar daar heb ik nooit een reactie op gekregen. En toen, toen verscheen het boek. En toen zijn er mensen geweest die naar hem zijn toegegaan met het boek. En toen zei hij, daar heb ik nooit toestemming voor gegeven. Hij wist helemaal niet dat dit speelde en dat zij dit boek aan het schrijven was. Na ongeveer 20 interviewverzoeken, maar verder... natuurlijk waren ze op de hoogte. Maar toen ik later hoorde dat hij zelf met een boek bezig was, dacht ik misschien dat daar... dat hij daarom dacht, ik hou mijn hele verhaal voor mezelf en ik ga niet meewerken aan een boek over mij dat niet mijn boek is.
Ja, dat zou kunnen. Of de interviewverzoeken zijn natuurlijk niet bij hem beland, maar bij afgekaatst op een perschef. Of iets
ik denk dat het hem niet zoveel kon interesseren en dat ze eigenlijk misschien het boek liever niet hadden gehad. Maar ze wilden zeker niet meewerken.
Ja. Maar het is ook wel een beetje de Sagan die er uit jouw boek voortkomt, vind ik. Dat wat je nu vertelt, dat het is een soort van duiding van een fenomeen eigenlijk wat je doet. En het blijft toch een beetje smaak van over dat het is ook een soort van grote Peter Sagan show die er door het land trekt. Met waarschijnlijk een hele grote entourage van allerlei mensen die iets van hem willen of zeggen wat hij allemaal moet doen. Ik kan me wel voorstellen dat het zeer willekeurig is wat daar doorheen, wat er toevallig doorheen komt en wat niet.
Ja.
Is, ben je op een andere manier ben je minder van hem gaan houden doordat je
nou,
door dit proces...
Ik hield eigenlijk al nooit zo heel erg van. Ik was nooit een fan van hem. Daardoor wilde ik dit boek ook wel schrijven, omdat ik wist dat ik niet me altijd zou laten meeslepen door dat. Nou, dus eigenlijk, als je iets negatiefs zegt over Sagan, dan krijg je gelijk, dan wordt er gelijk gereageerd. Dat mag eigenlijk niet.
Door fans van door, fans.
Nou ja, en bijna iedereen is fan.
Beetje tegenovergestelde van Verkleur.
Ja, precies. Ik,
ja, ik zie wel een rode draad.
Ja,
een rare rode draad, maar is
net
wel
iets anders dan iedereen. Dus, maar... En ik was eigenlijk, toen ik klaar was met het boek, was ik ook wel klaar met hem. Vooral omdat hij niet wilde meewerken. En dat vond ik heel lastig. En ik heb zelfs op een gegeven moment halverwege mijn uitgever gemaild. Ik dacht, ik wil niet dat het doorgaat, dit boek. Want zei, ik wil niet met hem praten. Hoe kan ik nou een boek schrijven over iemand die mij niet wil spreken? Hoe kan ik nou... Dus ik heb daar heel erg mee geworsteld zelf. Omdat ik vond dat het een soort... dat ik het als journalist niet goed genoeg had gedaan of zo om een boek waardig te zijn, omdat hij daar niet zelf in stond. Of omdat het hem... Nou ja, het gaat over hem. En hij heeft er... Ik heb heel veel interviews van andere mensen gebruikt. Maar ja, ik had er echt moeite mee dat ik hem niet te spreken heb gekregen.
Doet mij heel erg denken aan het verhaal Frank Sinatra Has a Cold. Ken je dat verhaal van Gay Talese? Die schrijft een profiel over Frank Sinatra en lukt niet om Frank Sinatra te spreken. Dus heeft hij iedereen om hem heen geïnterviewd. Zeg maar van de schoonmaker tot de portier tot de kapper. En gewoon zoveel mogelijk mensen om hem heen om zo een verhaal te maken. En dat is een heel vet verhaal geworden door waarin jij erg ziet dat als er iets gebeurt in het leven van Frank Sinatra, heeft het invloed op zoveel verschillende mensen. Dat als hij verkouden is, dat er gewoon 100 mensen door beïnvloed worden in hun leven. Dat is eigenlijk misschien bij Peter Sagan ook wel zo. Dat als Sagan een slecht seizoen heeft, hoeveel mensen balen nu dit voorjaar omdat Sagan een slecht seizoen heeft?
Nou, precies. En ja, en dat is natuurlijk ook wel, hij heeft, moest ik ook nog net aan denken, omdat hij natuurlijk met al die mensen om hem heen, en dat was natuurlijk inclusief zijn vrouw. En een van de voorbeelden daarvan, dat zijn de aardperen. Dat zijn schoonouders een handeltje hadden in aardperen. Dus dat Sagan op televisie in Slowakije spotjes ging maken voor aardperen.
Ja, had je dat maar in de reclames van Eurosport, hè, Jonne? Gewoon de,
ik zou onmiddellijk Sagan een dozijn aardperen bestellen.
Precies, en in die spotjes van Bora die hij toen deed, kwam ook regelmatig een aardpeer voor.
Ja?
Het was allemaal doordacht. Het was allemaal...
Oh, wat vet zeg, maar ik vond dat ook echt heel leuke reclames. I love this cooking revolution. Ja. Ik dacht, ja, ik hou er ook van. Maar revolutie.
Is het nou wat jou betreft een uniek fenomeen in het peloton? Of gaat het eigenlijk met veel andere renners ook zo?
Nee, hij is wel uniek. Zeker. En dat wilde hij ook zijn. Dus ik denk dat dat ook wel heeft geholpen. Nou ja, weet niet wat ik nu zeg. Maar volgens mij hebben ze wel aangedikt. Dat hebben ze wel uitgebuit, ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dat hij een uniek personage was. En het allemaal anders deed dan de rest. En met die... Dat hij dan zijn benen niet ging scheren. En dat Nibali dan met scheermesjes... Natuurlijk Nibali, wie anders? De meest gesoigneerde man van de Italiaanse wielrennen. Met scheermesjes naar Sagan toe ging. En smeekte om zijn benen te scheren.
Of hij ook zijn benen mocht scheren. Dat zou een leuke reclame zijn voor Gillette.
Niet alleen die de benen van zijn kant scheurt.
Ja, dat is een goed idee. Kijk, we komen nu op dat allemaal leuke
Dat zou een revolution zijn.
Maar de shaving revolution.
Maar Lidewij, je hebt 3 exemplaren bij je, toch? Van ja. Peter Sagan. En,
3 voor mij.
Je hebt al 3 kleine heines, Jonne.
Ja, dat is wel
een toontje laag zingen.
Misschien kunnen we er eentje ruilen.
Nee, we konden toch... We mogen ze weggeven, toch? Ja. Aan Rode Lantaarnluisteraars. En dan wil jij ze ook signeren voor ze, voor de luisteraars?
Ja.
En dan misschien kunnen we doen dat als mensen ons mailen op post@deRodeLantaarnPodcast.nl en ons een theorie sturen over wat er met Sagan aan de hand is. Dan kunnen we misschien zit er wel iemand tussen die goede insidersinformatie heeft. Of gewoon door einvoelen und verstehen door heeft wat er met Sagan aan de hand is.
Ik ben heel benieuwd.
Ik ook, zeker.
Gaan we de beste theorieën verzamelen.
Ja. Dan, leuke opdracht voor de Rode Brigade.
Ja, misschien nog een vervolg over schrijven, over alle theorieën.
Rondom
Sagan. Yeah. Zijn er nog renners nu in het peloton waarvan je denkt, daar zou ik wel echt graag die zou ik een tijdje willen volgen, een biografie over schrijven?
Ik had dat heel erg met... Ja, dat is dus niet een antwoord op je vraag, maar ik wil dat heel graag gewild met Contador. Ik had een droom om dat laatste jaar van Contador en dan vooral met Steven de Jong erbij te volgen. Oh ja. En toen ik was een uitgever aan het zoeken nog voor die droom, maar op dat moment kwam het bericht dat Contador ging stoppen, dus ik was eigenlijk al te laat.
Ah, oh ja.
Dat had ik wel echt heel interessant gevonden.
Was je Contador-fan?
Ja.
Liefhebber.
Liefhebber, ja. Nou, fan is inderdaad een groot woord. Maar ja, ik vond het wel een fascinerende renner.
Ja, ik ook altijd wel. Ik heb hem toch vooral onthouden als de grote uitdager van Armstrong. Zo leeft hij toch een beetje in mijn hoofd altijd.
Ja.
En dat is wel jammer dat hij... Eigenlijk jammer dat hij reed in de tijd van Armstrong. Anders had hij waarschijnlijk wel veel meer gewonnen.
Ja, wat een, ja, misschien.
Alsnog wel heel veel gewonnen, toch?
Hij is nu anchor, toch? Hij is de Carsten Kroon van de Spaanse televisie.
Precies, ik zag hem laatst op tv en heel netjes gekleed.
Of meer de Thijs Zonneveld van de Spaanse televisie, volgens mij. Nou, hij is na afloop van de koers, geeft hij analyse en commentaar. Heeft hij een baartje?
Volgens mij had hij een baartje. Ik heb misschien heb ik het baartje verzonnen.
Ah, een fantoombaard. Oké, genoeg over Sagan. Laten we het over de Giro hebben. Ik vergat nog bijna te vermelden over Lidewij. Dat jij komt uit een dorpje met de prachtige naam Mornese in Italië.
Ja. Dat nou, ik kom er niet vandaan. Dat moet ik toch wel...
Ja, je woont er nu.
Ik.
En dat is... Ik zat te denken van... Hoe noemen mensen dat gebied die daar vandaan komen? Zijn dat inwoners van de Po-vlakte? Of zijn dat komen uit Piemonte?
Waar ik woon, en dat is heel erg dicht bij Novi Ligure, waar vandaag de finish was. En in dezelfde streek, dus waar het laatste deel van de etappe werd verreden. Ik woon in de heuvels. Het is absoluut niet vlak waar ik woon. Geen meter. Dus wij noemen dat zeker niet de Po-vlakte.
Waar haalden ze dan al die vlakke meters vandaan vandaag?
Nou, er zijn er wel wat. Dus, maar die liggen dan gewoon 10 kilometer ten noorden van de heuvels. Ze hebben er kennelijk voor gekozen om in plaats van een heuveletappe een totaal vlakke etappe te organiseren. En alle leuke heuveltjes, pittige klimmetjes te vermijden. Vorig jaar had de Giro Rosa was in de heuvels bij mij. In de etappe van Ovada naar Ovada. Het was een hele spannende, leuke etappe.
Een heuvel, is dat dan een heuvelrit? Of wordt er gelijk een bergetappe daarvan?
Nee, wel een heuvelrit, ja. Hmm.
En het gebied is bekend omdat ook Fausto Coppi hier vandaan komt, toch?
Precies, zo ben ik er ook gekomen. Want toen ik Pellegrina schreef, toen ben ik naar Castellania geweest. Het dorp waar Coppi geboren is. En waar nu. Nou, het is eigenlijk een Coppi, een openluchtmuseum, dat dorp. Alles draait daar om Coppi.
Het heet zo, toch?
Ja, dat hoorde ik vandaag inderdaad. Dat het nu Castellania Coppi. Maar dat had ik
Kasteel
nog niet gehoord.
Coppi?
Nee, Castellania.
Oh, wat betekent dat?
Dat is gewoon de naam van het dorp.
Oh, oké. Dus gewoon de naam van het dorp, maar gewoon Coppi erachteraan geplakt.
De meeste mensen noemen het Castellania, maar het is echt Castellania.
Ah, ja. Voordat we weer rectificaties krijgen.
Ja, ja, precies. Anders wordt Leon Geuje van het is koers weer boos op ons.
Ja. En dus daarom, omdat ik eigenlijk op zoek ging naar koppie, kwam ik in die streek terecht. En dus ook in Novi Ligure. En ik vond het zo ontzettend mooi daar in de heuvels. En dus precies waar we vandaag de etappe niet was, daar was het heel erg mooi.
Het is er toch met de Giro-organisatie aan de hand. Dat past toch helemaal niet bij hun om een vlakke etappe te selecteren als er ook een monsterlijke heuvelrit mogelijk is.
En ook nog de dag na een vlakke etappe.
Ja. Misschien is er iets in zijn gevaren dat er een sprintersploeg boos is geworden en heeft gezegd, zitten te weinig sprintkilometers in.
Ja, het zou kunnen. Ik weet niet. Of misschien is er heel veel geld betaald van door een sprintersploeg.
Misschien wel de Quickstep zei gewoon, ja, we hebben niks te zoeken in de Giro als er zo weinig kilometers in
zijn. Er valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. Aangezien de Italiaans kampioen dit jaar een sprinter was. Dus de driekleur met Viviani. Ja, daar valt wel wat voor te zeggen dat ze daarom wat meer vlakke etappes hebben gedaan. Ook om hem te lokken. Hij wou zelf per se naar de Giro, ook vanwege zijn driekleur. En er kwam vandaag een statistiekje ook voorbij dat de laatste sprinter die in de Italiaanse kampioenstrui een etappe won in de Giro, was Cipollini. En dat blijft voorlopig nog wel even.
Lekker, Jonne. Dus, okay, ja. Voordat we het over de etappe en over de Giro van vandaag hebben, we moeten nog een paar kleine administratieve dingetjes moeten even behandelen.
Ditjes en datjes?
Ditjes en datjes, ja, zat ik aan te denken.
Leuk.
We kregen een mailtje. Nee, wacht. Laten we beginnen met het soundboard van Renaat, Jonne, die jij met hoofdletters in de aantekeningen hebt geschreven.
Renaat!
Ja, mis je Renaat?
Ik mis Renaat. Ik mis Renaat enorm. Ik vind Karsten Kroon geweldig. Maar ja, jullie weten, ik ken allemaal mijn liefde voor de verslaggever van Sportza. En Renaat vormde bij tijd en wijle ongenaakbaar duo met José, altijd tijdens de Giro. Want dan zat Renaat niet op de motor, maar in het commentaarhokje. Ook omdat Renaat een absolute Italië-liefhebber is. Met een fenomenale uitspraak. En als doekje voor het bloeden kwam ik op Sportza het Renaat soundboard tegen. En heb je dus een paar heel korte uitspraken van Renaat in het Italiaans over de koers. Ja. Gruppo compatto, ja.
Ik ben het helemaal met je eens. Het commentaar van Renaat en José de Kouwer tijdens de Giro, dat was het beste, fijnste, mooiste commentaar.
Ja, ja, nog beter dan met Wuits.
Daar keek ik echt naar. Ja, precies.
Omdat er zat nog meer een soort, het klinkt een beetje gek, maar een soort vader-zoon relatie tussen die twee. Omdat Renaat wat jonger is. José noemde hem ook vaak, jong. Dus ja, jongen. En soms was het daardoor ook een beetje ongemakkelijk. Bleef het ook wat ongemakkelijk lang stil. Maar de kennis en het plezier spat er ook bij tijd en wijle vanaf. Maar het mooiste vond ik altijd als de laatste kilometer eraan kwam. Hebben we die, Tim?
Tutti pazzi per pirazzi er ook bij?
Nee, helaas niet.
Nee, het zijn echt heel, heel korte fragmenten. Maar de ultimo kilometro, ja, daar krijg gewoon kippenvel van.
Oké, dus ik kan hem vinden op de site van Sportza, het Renaat Schotten soundboard. Ja. Ik kan hem iedereen aanraden, even voor een momentje tijdens de koers, als je denkt, ik heb even wat liefde en wat warmte nodig.
Ik mis Renaat.
Als je richting die laatste kilometer gaat, of het hele pak komt weer bij elkaar. Ja.
Dan krijg ik nog een mailtje van Sander Arp. Die zei...
Sander Arp.
Sander Arp.
Ja, dat klonk heel Johnny Sekiris.
Ja, inderdaad. Ja, sorry, ik ben zeer fanatiek Isagir aan het volgen. Dan ga ik langzaam
terecht.
Zo praten.
Terecht.
Sander vraagt, het gaat om de uitspraak die Stef Clement heeft gedaan omtrent de ontwikkeling van Roglic in het langste lijn sportforum van de NOS. Ik was eigenlijk niet zo verrast door deze uitspraak, omdat ik het gevoel heb dat ik hem wel eens eerder heb horen zeggen in een pod... dat ik dat hem wel eens eerder heb horen zeggen in een podcast waar hij aan deelnam. Omdat jullie ook veel wielerpodcasts luisteren, vroeg ik me af of jullie dit ook is opgevallen, of dat ik het compleet bij het verkeerde eind heb. Nou, ik had het niet eerder horen zeggen, jullie wel?
Nee, eerlijk gezegd ook niet. Maar
ja, als je het specifiek over Roglic hebt, dan weet ik niet.
Ja, wat natuurlijk kan, is dat Clement was vorig jaar vaste analist bij Tour du Jour. Dus het zou kunnen, Sander Arp, dat hij het daar een keer heeft laten vallen. Ik weet niet of... Ik, of hij ook in veel andere podcasts zit.
Een goede luisteraarsvraag. Dus als iemand dit weet, laat het ons even weten op post@deroodelantaarnpodcast.nl. Maar het was wel een. Het werd wel een beetje als een schok ontvangen. Ook omdat het een beetje was van. Jullie beschuldigen wel de hele tijd Astana en Sky en UAE. Maar als Roglic dan belachelijk goed rijdt. En omdat hij voor Team Jumbo rijdt. Zijn de beschuldigingen een stuk milder in ieder geval.
Ja, en het is natuurlijk helemaal opvallend dat hij dit zegt, omdat hij nog in dienst is van Jumbo.
Ja, en hij volgens mij is hij met een arbeidsconflict weggegaan en heeft hij nu nog een soort ZZP-contract voor een aantal uur.
Oh, echt?
Dat weet ik, dat heb ik ergens gelezen, geloof
dat
ik.
Dat is helemaal smeuïg.
Ja, precies.
Ja. Dus dan zou het zelfs nog een uithaal kunnen zijn.
Ik denk niet dat per se een sneer was naar Jumbo, maar dat het meer zo is van jullie zijn een beetje chauvinistisch als het over doping gaat. En als het ineens in je achtertuin iemand iets verdachts doet, dan praten jullie niet over. Volgens mij bedoelde die het meer zo.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Maar wat moet je ermee? Het is meer zo dat we gewoon niet over doping willen praten. En ik vind het wel heel erg leuk dat Roglic het zo goed doet bij Jumbo. Ik vind het wel jammer dat er geen Dumoulin-Roglic-confrontatie komt dit jaar. Ja. Ik was erg benieuwd of Jumbo ook Dumoulin zou gaan terughalen tijdens een bergrit.
Tuurlijk wel, zaken zijn zaken.
Ja. Wat maakt hij ervan, Lidwij?
Van Stef Clement.
De uitspraken van. Of van Stef Clement
in het algemeen. Ik zit te denken, het is inderdaad als een soort kritiek op dat wij Nederlandse renners minder kritisch bekijken. Snap ik het, maar waarom dan Roglic? Waarom? Dus ik denk niet dat hij het deed om een punt te maken. En ik vraag mij een beetje af wat erachter zit. Wat hij weet. Of hij iets weet, of dat dit inderdaad echt gewoon door het goede rijden komt. Maar dat goede rijden, denk ik, dat komt niet voor mij niet zo erg uit de lucht vallen. Je hebt natuurlijk.
Nou ja, hij specificeerde het wel door te zeggen van ja, hij is pas sinds 2016, geloof ik, in het profpeloton. Het is allemaal wel heel snel gegaan. Dat gaf hij een beetje aan.
Ja. Maar dat zegt natuurlijk niets over zijn fysieke vermogens, lijkt me.
Nee, mij ook niet.
Dus hij is ook schansspringer geweest, hè? Daar heb je ook veel kracht voor nodig.
We hadden beloofd dat we dat nooit meer
zouden. Oh, shit, ja. De lijn overgegaan.
Bijvoorbeeld een feit dat bijvoorbeeld langlaufers volgens mij de grootste VO2 max hebben van alle sporters. Dus dat zijn wel sporten waar je wel wat opbouwt.
Ja, maar ja, langlaufers.
Dus wat anders dan van een helling afgeleid.
Ja, en bovendien, langlaufers, die zijn heel recent nog betrapt met een naald in hun arm. Die beelden hebben we denk ik allemaal wel gezien.
Ja.
Dat was. Ja, ik weet niet of dat dan erg voor hem spreekt. Ja, maar ja,
nee. Mijn vraag is inderdaad, wilde hij een punt maken? Ging het echt over Roglic? Ik kan me niet voorstellen dat hij zomaar een naam noemt.
Ja. Ging het hem om het chauvinisme? Of ging het hem om even Roglic te
wilde hij iets.
En weet hij meer?
Ja.
Omdat hij toch ook. Ja,
daar bij hem in de buurt
heeft tot vorig
gezeten,
jaar met hem getraind, ja.
Ja, nou ja, ik vrees dat we het wel vroeg of laat een keer zullen zien. Maar goed. Laten we nog even, voordat we kunnen, laten we ook uitgebreid over Roglic praten. We hebben nog een paar rectificaties natuurlijk.
Kan je niet menen. Is het weer zover?
Nou, het viel mee. Gewoon weer een paar vrolijke mailtjes in onze mailbox.
Lekker.
Jonne, eentje, de eerste is er op jou gericht.
Ja, Kei van Eyck en Marnix van der Weijden en dus Leon Geuyen wezen mij erop dat je Moschetti uitspreekt als...
Moschetti.
Dankjewel.
Van Noord wees je daar ook op, al voor de uitzending.
Ja, sympathiek. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, dit is een beetje geneuzel in de marge à la Fretsch.
Ja.
Of Ronaldo.
Ik zou even toelichten voor Liedewijd dat wij dus af en toe niet zeker weten of je nou een naam in de oorspronkelijke taal zou moeten uitspreken of dat je het lekker moet vernederlandsen. Omdat het bij voetballen toch ook steeds zo potsierlijk staat als een voetbalcommentator ineens over Fretsch en over Ronaldo praat.
Ja, ik kan ook alle Russische
maar
namen
ik weet niet
wel
of je mee
van
hoor,
de juiste nee. accenten gaan voorzien. Maar
het punt hierbij was
kniesoor die daarop let.
Dat ik hoorde praten over Moschetti en dat ik dacht, wie is dat?
Oh.
Dat ik opeens dacht, hé, maar wie is... En toen pas later dacht ik, oh, wacht.
Moschetti.
Moschetti.
Oké, nou ja, kijk, dat is het belangrijkste. Men moet mij begrijpen. Ik snap dat ik soms onafvolgbaar kan zijn.
Okay,
op vrijwel alle fronten.
Oh, het is jouw punt om te zeggen, ik ben verkeerd verstaan. Nee, ja, je betreurt de commotie die er is ontstaan.
Nee, dit is, ik steek de hand in eigen boezem.
Oké, we hadden ook nog Lars Heemskerk. Heemkerk, die mailde ons. Jonne beweert in jullie jubileumuitzending, de vorige, dit is de 101e aflevering, dus vorige was de 100e aflevering, dat Roglic tijdens de derde week van de Tour de France 2018 vooral moest, tussen aanhalingstekens, aanhaken. Maar ik zou me graag wel willen wijzen dat onze Primoz in etappe 17 met de keurige vierde plek 43 seconden pakte op Froome en alleen Thomas en Dumoulin voor zich moest laten als favorieten. Etappe 19, door velen beschreven als de koninginnenrit, soleerde hij zelfs naar een overwinning en pakte op imponerende wijze 19 seconden op alle favorieten. In de afsluitende tijdrit, waar je überhaupt niet kunt aanhaken, werd hij keurig achtste. Hij verloor inderdaad 1-10 op een ongenaakbare Froome en Dumoulin. Maar om te suggereren dat Roglic niet in vorm was tijdens de derde week van de Tour de France door te zeggen dat hij in de laatste week vooral moest aanhaken, lijkt me incorrect. En zou het tegenovergestelde eerder waar zijn. Jonne.
Nou ja, ik denk dat dit absoluut een verschil van inzicht is. Het tegenovergestelde vind ik absoluut niet waar. Hij heeft inderdaad die etappe gewonnen, maar dat is omdat hij de dag daarvoor tijd verloor. Kijk, het gaat hier om de derde week van de Tour. Thomas en Dumoulin waren toen erg sterk. Froome was ook wel redelijk. En het gaat er hier om of hij de Giro kan gaan winnen. Als hij in de afsluitende tijdrit achtste wordt, al achter jongens als Zakarin en Young Bubbles, ja, dan vind ik dat niet. Het is keurig. Daar kan je ook nog over reden twisten. Achtste plek, prima. Maar waar ik op doelde, is dat niemand heel goed weet hoe goed hij nou kan zijn in die derde week. Veel mensen zeggen hij piekte vroeg. Zou kunnen. Weten we nog niet. Maar dan heb ik even gekeken naar die derde week in de Tour, waarin hij dus tegen de absolute wereldtop rijdt. En ja, daar verliest hij gewoon grotendeels op. En dat is volgens mij wat ik zei. En niet zozeer van, dat hij... Ja, ik vond dat hij wel aan het aanhaken was, om heel eerlijk te zijn.
Oh ja, die magische derde week. Nou, ik zal me benieuwen hoor, dit jaar, of Roglic net zo'n inzinking potentieel kan krijgen als Yates. Of dat hij misschien een beetje moet afhaken. Of dat hier afgereden wordt straks tegen Roglic of ja, tegen Yates. Ik weet het niet. Maar in ieder geval denk ik hierbij, ik kan wel echt een natje gebruiken.
Zo! Droge mond.
Laten we het gewoon uitgebreid over de Giro gaan hebben. En tot onze grote vreugde, Liedewij, had jij wat te drinken meegenomen?
Ja, dat klopt.
Wat is het voor fles?
Ook een beetje vanwege de heimwee. dit is een Gavi. En Gavi is het dorp dat ligt tussen Novi Ligure en mijn dorp in.
De finishplaats, hè? Novi Ligure.
Novi Ligure.
Ligure.
Ja. In Gavi wordt een witte wijn gemaakt van de Cortese druif. En die heb ik meegenomen.
Ah, goede wijnstreek.
Ik woon in de heuvels. Als je vraagt over het gebied, dat is niet de Po-vlakte. Ik woon in het Monferrato. Dat is een van de bekendste wijnstreken van Italië. Waar onder andere de Barbera ook vandaan komt. En nog heel veel andere wijnen. Maar dus ook de Cortese en de Gavi.
Hij is zelfs nog koud, lieve luisteraars. Dat is toch wel echt van een ongekende luxe.
Ja.
Ik draai hem open.
Heerlijk. Oké, de Giro. Wat vind je tot nu toe van de Giro eigenlijk?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit er nog niet helemaal lekker in. Ik heb alles gezien en toch ben ik er een beetje half bij. Het kan me nog niet helemaal grijpen zoals normaal.
Ja, ik denk dat wel meer mensen dat hebben eigenlijk.
Ja, ik zal vast niet de enige zijn.
Ik denk dat bijna iedereen het heeft.
Vorig jaar rond deze tijd, hè, hadden we dus al die prachtige punch-etappen gehad die Tim Wellens toen won. En die ene, een andere punch waar Yates keihard wegreed en Dumoulin toen achteraan reed.
Ja, door dat eeuwenoude stadje.
Ja.
Die prachtige achtervolging.
Echt schitterende beelden waren dat. En Dumoulin, die ontzettend goed bleek na een voorjaar dat een beetje vergelijkbaar is als nu. Proost op de Giro.
Proost.
Ching, ching.
Alle Vostra.
En de Etna natuurlijk. En nu zijn we toch nog een beetje. We zijn al best wel lang bezig met de Giro. Ik heb het gevoel dat het oneindig doorgaat, deze etappes.
Ja, we zitten een beetje met een iets wat saai parcours. Iets te veel sprintetappes en heuvels die er net niet toe doen. Maar het is ook een beetje de manier waarop er wordt gekoerst. En dat is, als je het mij vraagt, een beetje de vloek van Yates. Yates heeft vorig jaar gewoon zo ongelooflijk huis gehouden in die eerste twee weken. Dat iedereen dacht van, wow, wat is dit voor gast? Wat gebeurt hier? En wat koerst die vet? Hij ging gewoon aanvallen in het roze.
Dus iedereen wacht totdat Yates wat doet, bedoel je?
Nee, iedereen heeft namelijk vorig jaar gezien hoe hard hij daarvoor heeft moeten betalen in de derde week. Dat hij gewoon minuten en heel veel minuten verloor in die derde week.
Omdat indirect hij gewoon, zeg je dat dit door ons komt, dat Giro nu saai is.
Eigenlijk.
Goed, die jinx, ik heb daar nooit achter gestaan. Ik vind het echt walgelijk, dat soort dingen. Jullie kennen mij.
Je zegt echt dat iedereen nu een beetje aan het sparen is en het wel fijn vindt dat er niet al te hard.
Ja, ik vind het heel jammer bijvoorbeeld dat Yates nog niet heeft aangevallen op geen enkel moment. Weet je, het kabbelt een beetje voort. En de jongens waarvan ik denk, nou ja, jij kan gewoon aanvallen. En het zit ook in je aard, zoals Yates. Maar nou ja, ook Lopez hebben we dit jaar al leuke aanvallen zien doen. Ja, er is een soort van wurggreep op het peloton. Wat heel gek is, want ondanks dat de kopmannen wel heel sterk zijn deze Giro, zijn de teams, ja, die vallen eigenlijk wel mee. Het is niet zoals in de Tour, zoals met Sky. Weet je wel, dan is de wurggreep heel duidelijk van wie die komt. Die is van Sky, met 4, 5 man die ook elders kopman hadden kunnen zijn. Maar hier, ja, Roglic heeft gewoon niet zo'n heel sterk team. Ik snap niet waarom er niet wat eerder aan wordt gevallen.
Wat waren er momenten die je wel bijzonder vond deze Giro? Die je al opgeschreven hebt in een boekje om te onthouden voor de Giro van 2019?
Ik vond dat hert vandaag, dat door dat graanveld. Wauw, magnifiek.
Hij verdween ineens, toch?
Of ja, hij verdween. Ja. En toen kwam hij weer terug.
Op hoeveel kilometer was dit? Want ik heb dit gemist.
Oh, je wilt terugkijken?
Ja, ik ga dit terugkijken. Zeker, ik wil horen wat Karsten erover te zeggen heeft.
Schitterend.
Nou, Karsten Kroon is wel een van de dingen die denk ik veel mensen zullen onthouden zeker. Van deze Giro.
Absoluut hoogtepunt.
Hoogtepunt.
Zeker.
En heb je getreurd om Dumoulin?
Ja, tuurlijk. Ja, heel jammer. Ik had graag gezien dat hij... ik had hem graag zien koersen natuurlijk. Ik zet me wel vrij snel altijd wel weer over dat soort dingen heen. En dat is volgens mij, daar zat ik ook nog aan te denken, een beetje een gevolg van het feit dat ik wielrennen ben gaan kijken in de tijd dat Nederlanders eigenlijk nooit echt wonnen. Dus ik kijk altijd naar iedereen en naar de hele koers.
Ja.
En het irriteert mij ook enorm dat heel veel journalisten en columnisten dat niet doen. En alleen maar op die Nederlanders. Ik word er zo moe van, dat gefocust op die Nederlanders. Ja. Dan ligt Dumoulin eruit, gaat de helft van de journalisten naar huis. Ik snap het ergens wel, want dat is natuurlijk wat mensen willen lezen. Maar ik vind het soms ook een beetje, ik denk, ja, gaat het nou om die ene renner waar je dan al je hoop op vestigt? Of gaat het om de koers zelf en om de wedstrijd?
Ja, helemaal mee eens. Ja,
Willem is hier nu niet, dat is onze grootste nationalist. Maar het is, wij hebben denk ik alle drie wel dat we kijken voor de koers, omdat we het allemaal heel erg leuk vinden. Nou moet ik wel zeggen dat ik ook wel echt ontzettend chauvinist word van het wielrennen.
Ja, ik heb dat wat minder, omdat ik inderdaad precies in dezelfde periode ben gaan kijken als jij, dat Nederlanders gewoon per definitie nep waren. En Willem noemt dat altijd de Rob Ruig generatie. Dat we moesten kijken van, zit Rob er nog bij? Ja, dat was natuurlijk armoedtroef. Dus dan moet je het van andere dingen en andere renners hebben. Maar ook inderdaad van de koers zelf. Neem niet weg dat ik absoluut het leuk vind als Dumoulin en Mollema en Groenewegen het goed doen natuurlijk.
Onthoud altijd meer als het tijdperk Eddy Bouwmans. Dat was toch echt was zeg maar de periode tussen Breukink en Bogert.
Ja.
Dat was, daar was echt niks te beleven. Toen had je de hele tijd natuurlijk dat Bogart de tweede werd, overal.
Ja.
Maar zoveel luxe als we nu hebben, dat is wel. Ik denk dat mensen ook een beetje geconditioneerd raken in Nederlanders die zorgen voor spectaculair koersverloop. Want het is natuurlijk geen moment saai altijd met Dumoulin.
We zijn zo ongelooflijk verwend.
Ja.
Ja.
Nu gewoon, weet je wel, Dumoulin valt weg. En we hebben altijd Mollema nog die derde staat in het klassement.
Tot dit seizoen was het enige wat miste, was een vette klassieke renner. Ja, goed.
Ja, we nu ook.
Ja, daar hoeven we ook niet meer verlegen om te zitten.
Ben je zelf, fiets je zelf wel eens een berg op eigenlijk in Italië?
Ik heb echt een intense hekel aan klimmen. Ik ben echt een daler.
meer een Nibali dan een...
Ja, absoluut. Ja. Nee, een liever berg af. Ik heb altijd zo'n droom van zo'n... een stoeltjeslift die je dan naar de top brengt. Dat hele afzien van dat...
Nee, ik heb precies hetzelfde.
Klimmen, dat ligt mij
niet. Het is verschrikkelijk. Maar wat is...
Maar
wat
ik vind dalen ook doodeng trouwens.
Ja, dalen is inderdaad ook waar.
Er is eigenlijk niks leuks aan.
En ik moet ook trouwens mezelf al corrigeren dat we al een paar keer gezegd hebben dat Nibali helemaal niet zo goed in dalen is als de hele tijd soort het verhaal is wat er om hem heen hangt.
Hebben jullie dat gezegd?
Willem zegt dat heel vaak.
Echt?
Ja.
Dat hij helemaal niet zo goed is in dalen als
ja,
hij...
Dat
ja, maar dat hij hier niet is nu.
Anders had je hem de oren gewassen.
Nou.
Ja. Maar wat is de mooiste berg in Italië eigenlijk om te beklimmen voor de koers? Heb je een favoriet?
Nee.
Niet de Gavia.
Nou ja, ik vind wat het fijne aan de Mortirolo vind ik dat de naam alleen al een soort van rillingen bezorgt. Dat is het allermooiste samenkomen van nou ja, een verschrikkelijke berg en een naam die als een soort van martelwerktuig klinkt.
Vond de Zoncolan ook wel erg mooi voor haar. Dat was ook een onverwacht. Die kende ik nog niet eigenlijk. Of was nog niet zo mee bekend. Vond ik een hele mooie berg. Die zitten dit jaar niet in, helaas.
Ja.
Ja, we ontkomen er toch niet aan dat we even over de etappe van vandaag moeten praten.
Ja. Hadden we toch al gedaan? We hadden het hert en de haas.
Ja, de hert en de haas.
De hert en de haas, ja.
Nee, het ging vandaag van Carpi naar Novi Ligure.
Ja.
Ja, goed.
Je bent nu volgens mij de enige. Ik heb het vandaag de hele dag verkeerd gehoord, overal. Dus
ben ik de eerste die het waarschijnlijk gewoon in de microfoon juist uitspreekt, ja, die niet uit de omgeving komt?
Precies.
Nou, dat kan ik toch meenemen na vandaag. Het was 221 kilometer, dus was best wel lang. Dat was ook een van de dingen waar we het over hadden. Hè? Lange etappes de hele tijd.
Lange etappes, veel reclames.
Vorige keer dat hier gefinished werd, was het geen sprint, maar was het Jérôme Pinault. Die,
met EAU.
Ja, die net peloton vooruit bleef. En ja, maar vandaag leek het toch wel erg een sprint te gaan worden. Ook omdat Viviani gewoon nog niks gewonnen heeft. En Quickstep dan er wel voor zorgt dat het op een sprint uitdraait. Dus ja, ik heb een paar hoogtepunten opgeschreven van de etappe van vandaag.
Dat is knap van je.
Naast het hert, de haas.
Ja, die haas die maakte ook een soort van in pure paniek. Die rende weg en toen rende hij weer terug.
Ja, schitterend.
Ja, het was echt ongelooflijk. En hij reed, volgens mij, hij rende bijna een weg op. Of een trein, nee, het spoor. Ja.
Rende hij bijna het spoor op?
Hij rende, die haas rende dus het spoor op en er kwam gelukkig geen trein aan.
Jeetje, Liederij, wat een verhaal.
Dat hadden we dan live gezien, hè, op tv.
Dit is gewoon een
hoe
soort...
trein ernaast vangt.
Railway.
Ja.
Het was 195 kilometer lang. Van de 220 hebben we dus drie man voorop zien rijden. Fraporti, Maestri en Cima. Ik spreek vast een van die namen verkeerd uit. Maar dat waren mensen die we al wel eerder hadden gezien in ontsnappingen. Weten jullie iets van deze renners?
Nee, niks.
Iets...
Nou ja, ze gaan volle bak voor het klassement van de meeste meters in de aanval.
Ja.
Volgens mij staan ze 1, 2 en 3.
Ja.
Ik heb in ieder geval... Maestri en Cima heb ik al eerder gezien natuurlijk. En ja, Fraporti zal denk ik ook niet heel laag staan in dat klassement dan.
Er was nog wel een heugelijk momentje. Het was een soort van Nederlandse bocht. Maar dit keer een Italiaanse bocht waar Jacopo Guarnieri van Groupama enthousiast begroet werd.
Ja, het was een klassieker. Hij reed even voor het peloton uit. Ik had helaas niet gezien, dat is het mooiste, als ze dan even toestemming vragen. Van, hey, ik ga niet aanvallen, maar ik ga even hoi zeggen tegen mijn vrienden. Dat heb ik gemist. Ik weet niet of het in beeld was. Maar ik ga ook nog even terugkijken.
Hè, hoe moet je dat dan doen? Moet je dat bij iemand melden?
Ja, natuurlijk. Dan rij je naar
de Cancellara en dan ga je zeggen...
Je gaat toch niet zomaar voor het peloton uitrijden? Nee. Dan krijg je er gelijk allemaal mensen mee.
Ja. Even naar Valerio Conti. Even de roze trui.
Ja, met de roze trui.
Of wie er voorop rijdt, even zeggen... Hey jongens, ik moet eventjes mijn moeder gedag zeggen... want anders krijg ik niet te eten als ik thuis kom van de Giro.
Ja.
En dan krijg je een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden.
Waarschijnlijk.
Maar we hadden wel natuurlijk even geresearched... en op zijn Instagram gekeken wie dit dan waren. Maar hij zei zelf ook... wat een casino was dit?
Ja, dat hij was heel dankbaar dat zoveel mensen waren gekomen om casino te maken.
Ja.
Een beetje chaos, een feest.
Maar hij zei, ik weet niet wie jullie allemaal zijn.
Nee,
dat was het allerleukst.
Ik weet nog steeds niet precies of het nou een fanclub was, of dat het familie was, of dat het vrienden waren.
Ja.
Maar er waren er wel veel.
Dat is ook misschien wel leuk voor de Roland Lantaarn verrassingskoers.
Gewoon af en toe een fanclub.
Af en toe in een bocht. Gewoon wordt er één iemand uitgepikt en dan feest eromheen. En dan doorfietsen.
Ja. Nou, ik vermoed dat dit protestantse, christelijke... of nou, waarschijnlijk de katholieke stichting, vereniging... vrienden van Jacopo Guarnieri was. Nou, toch erg leuk voor hem. Knappe man ook.
Zo.
Ja.
Ja?
Goeie om op Instagram te volgen, om de goede sier mee te maken.
Leuk.
Ja. Wat hebben we nog meer? Een tussensprint die verkeerd ging.
Dat was raar. Dat was echt raar. Demar die sprint voor de tussensprintpunten. Voor de paarse trui. Maglia Ciclamina. Zeg ik dat goed?
Ciclamina.
En dat was gisteren een klein incidentje tussen Demar en Akkerman. Want Demar die had tussensprint gepakt. En Akkerman reed toen achter hem. En ik ging toen naar hem toe van, joh, waarom sprint je eigenlijk nog voor die punten? Want ik zit elke keer achter je. En dan straks pak ik je weer in de sprint. En dan, het is kansloos. Nou, hoogmoed kwam dit keer letterlijk voor de val. Want Akkerman ging onderuit en Demar pakte de sprint. En kwam dus tot op één punt van Akkerman. En toen ging ze dus vandaag weer een tussensprintje doen. En Demar die gaat ervoor. Akkerman in zijn wiel. Maar Selig, de ploeggenoot van Akkerman, die deed ook mee. Nou ja, dat is op zich prima. Als Selig de sprint wint van Akkerman.
En nee, dan van Demar.
Van Demar. Ja. En dan het liefst dat Akkerman in zijn wiel zit. Of dat Akkerman nog over hem heen gaat. In ieder geval dat Demar minder punten krijgt. Uiteindelijk sprintte Demar met Akkerman. En Selig, die ging er op een gegeven moment, dacht hij van, nou, ik ga er nog overheen. Maar die ging dus alleen over Akkerman heen. Waardoor het verschil dus, ja.
Juist groter.
Ja, en het was precies op dat moment genoeg voor Demar om virtueel in het paars te komen. Vervolgens, spoiler alert, werd Demar ook nog tweede voor Akkerman in de sprint. En ja, is hij dus zijn paar strijk kwijt. Maar het was een heel rare samenloop van omstandigheden.
Misschien hadden ze gekeken naar Teunissen en Groenewegen en wilden ze hetzelfde trucje uithalen, maar liep het niet helemaal goed. Niet goed genoeg geoefend.
Mooi 1-2'tje. Ja.
Had een van de twee het filmpje wel gezien en de ander niet.
Ah, ik kan me voorstellen dat Akkerman, of Akkie, zoals ze hem noemen, niet heel blij was.
Akkie?
Ja? Akkie. Ja, Rudy, Rudiger Celis, Rudy en Akkie.
Rudy en Akkie. Nou ja, en dit was het moment ongeveer waarin ik inhaakte. Want het draaide natuurlijk gewoon, de koplopers werden teruggehaald. Het draaide uit op een sprint. En eigenlijk waren alle ogen op Viviani gericht. Omdat Viviani nog geen etappe gewonnen heeft. En dat wilde ook niet helemaal lukken dit keer. Hij werd gewoon uitgefietst. Hij kwam ook niet echt op snelheid. En uiteindelijk ging Ewan, toen hij voorop kwam te liggen, was hij niet meer terug te halen. En won Ewan de etappe. En ik heb nog een paar keer naar Viviani zitten kijken. Maar het was gewoon, hij kon geen één keer echt aanzetten. Het was gewoon geen goede, niet goed geplaatst. De trein liep niet goed.
Ja.
Wat maken jullie van Viviani, deze Giro?
Ja, ik denk dat hij uitschakeling, dat hij hem won. En dat hij werd gestraft en teruggezet. Dat een te grote tik was om boven te komen. Hij is niet zo goed in vorm als vorig jaar. Maar qua sprinters is het deelnemersveld ook gewoon veel beter. Dus het is niet zo heel gek dat hij er geen 4 pakte. Maar het is wel heel gek dat hij er 0 pakt. En inderdaad, wat jij zegt vandaag, hij zat continu te ver. Op een gegeven moment zat ik te kijken. Ik denk, zit nou in 20ste positie? Ja. Dan moesten ze nog 1,5 kilometer.
En dan 20ste positie zonder in de trein te zitten. Dus ik dacht, trein loopt ook niet goed.
Ja, had de Sabatini. Maar het lijkt wel alsof hij daar niet echt vertrouwen in had. Want dan af en toe zat hij bij Sabatini in de wiel. En dan sprong ik weer op een ander wiel. En dan, het was continu twijfel. Ja. En,
hij kwam wel weer even terug in het wiel van Sabatini op een gegeven moment.
Ja.
Maar toen ging het weer mis daarna.
Ja.
Maar vorig jaar had hij dus Morkov en Sabatini had hij de hele tijd bij zich in de sprint. Dat werkte echt supergoed.
Ja.
Toen won hij ook een paar etappes. En nu heeft hij Seneschal en Sabatini bij zich. Dus Morkov is er niet bij. Dus misschien maakt dat heel veel verschil voor hem. Deen en Italiaan, die elkaar heel goed staan in het peloton. Ja. Ik zal het zeggen.
Ja, ik denk het wel. Morkov is wel een goede sprintaantrekker. Maar ja, Sabatini vind ik persoonlijk ook geen slechte. Maar ik vond vandaag dat je heel erg duidelijk zag dat hij twijfelde. Dus als je goed bent, dan vertrouw je erop van, Sabatini is goed, die zet me gewoon af. En de laatste paar 100 meter maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wie waar zit. Ik ram hem gewoon door en dan kom ik als eerste over de streep. En nu zag je hem gewoon denken van, is Sabatini goed genoeg? Weet ik niet. Nou, ik ga toch maar even kijken of ik nog in Akkermans wiel kan komen of in Ewans wiel. Kijken of ik daar nog overheen kan. En het lukte hem gewoon niet.
Zou hij last hebben van de druk? Dat dat er misschien was afgevallen als hij de etappe wel had gewonnen? En dat het nu alleen maar groter is geworden?
Ja, dat is wel wat heel veel sprinters zeggen. Als de eerste of tweede etappe gelijk winnen, dan is het echt zo, ja, yes. Nu sprint je zonder druk en kan ik gewoon lekker vrijuit rijden. Dat is ook... Ewan zei dat na zijn eerste overwinning. Zei hij van, ja, lekker. Dan is gewoon de Giro geslaagd. En alles wat er nu bij komt, is mooi meegenomen.
Nou, ik vind het wel een mooi dossiertje, hoor. Ik bedoel, je kan inmiddels wel zeggen, Viviani gaat naar de Giro. Het parcours is
voor hem gemaakt.
Extra veel vlakke kilometers.
Ja.
Hij heeft zijn favoriete knecht heeft hij niet bij zich. Zijn favoriete lead-out. En hij wordt gedisqualificeerd in één etappe. Ik kan me wel voorstellen dat het een beetje voelt alsof alles misgaat. En alsof alsof de druk te groot is.
Ja. Daar het vertrouwen wel van kwijt kan raken.
Ja. Ja. En dan heb je... En al die andere gasten zijn ook echt uitdagers. Hè? Ewan en Akkerman en De Maar zijn toch allemaal niet zulke favorieten als Viviani is in zo'n koers.
Nee, ja, van tevoren werd er heel erg gedacht van het is Viviani tegen Gaviria. Ja. Allebei al veel etappes gewonnen in de Giro. Gaviria ook in de Tour. Viviani toch al 2 jaar echt... eigenlijk sinds vorig seizoen echt de man die je moet kloppen. En de eerste etappe komt ineens Akkerman, new kid on the block. En die wint
Akkie
gewoon...
en Rudy.
Akkie en Rudy, die wint zijn eerste etappe in een grote ronde ooit. En die rijdt ook rond met een soort joie de vivre. Waar Frans Bauer trots op kan zijn. Ja,
Akkie rijdt rond met een joie de vivre waar Frans Bauer trots op kan zijn.
Die kan op een tegeltje.
Dat is een uitspraak.
Ja,
goed, dus we hebben deze etappe Ewan voor De Maar, Akkerman en Viviani. Dus ik begrijp dat De Maar morgen in de puntentrui, in de paarse.
Paars, ja.
Paarse trui van start gaat. Wat hadden wij eigenlijk bij de voorspelbokaal opgeschreven? Willem had Viviani. Helaas niet geworden. Maar ja, ik denk dat veel mensen daarop gegokt hadden. Jonne, wie had jij?
Moschetti.
Hoe is met Moschetti gegaan vandaag?
Ja, hij deed niet mee.
Valpartij, ja, dat is echt gisteren.
Ja, en een flinke ook. Door Akkie trouwens, of met Akkie. En dat is het nadeel als we moeten vroeg voorspellen. We zijn eigenlijk de eerste die voorspellen. En ik dacht, ik ga voor een zwart paard. Maar het zwarte paard kwam heel vroeg al ten val.
Ah, ik vond het dapper. We moeten ook niet te voorspelbaar zijn in dit soort dingen.
Het is heel makkelijk om Viviani of Belletti of zo op te schrijven. Ja, dat zijn van die jongens, dit weet je.
Belletti, ja.
Wie had jij, Tim?
Goed, die had ik, Belletti. Ook niet. Niet eens in de top 10 te zien. Ik weet echt niet waar die was vandaag. Ik denk dat hij achter een haas is aangereden.
Verstopt in het graanveld.
Was hij geïnteresseerd hoe een hert een haas vangt? Je weet het niet.
Hij heeft ook 6 jaar geleden een keer een rit in de Giro gewonnen. Sindsdien hebben we eigenlijk niks meer van hem vernomen. Behalve een keer een aanzichtkaart uit Rusland. Toen de vakantie was. Maar goed, hij rijdt nog wel mee.
Is er wel een winnaar?
Ja, veel mensen hadden Ewan.
Echt?
Ja, als je nu op Facebook kijkt en je sorteert alle reacties, kan je zien dat ongeveer de laatste 8 reacties allemaal Ewan zijn. Allemaal zonder voornaam. Lijkt wel alsof er ineens een bot is aangezet. Een Ewan-bot. Maar allemaal mensen die gewoon Ewan invullen.
Het was nog wel voordat hij won.
Uitstekende vraag. Ja, ik dacht ook.
Ja, ik heb dus even onderzoeksjournalistiek gedaan en ik heb gekeken naar de tijd die eronder genoteerd stond.
Team.
Dit was wel voor zijn overwinning. En in totaal waren er 25 mensen die we goed hadden voorspeld. Meer op Facebook dan op Twitter. Twitter zaten veel mensen ernaast. Daar waren namelijk maar 2 mensen.
Dat is ook niet voor het eerst.
Notaris van Eyck heeft zich erover gebogen en heeft een winnaar uit Hooghoed getrokken, namelijk Lisette Den Braber. Al dan niet familie van de podcaster John Den Braber. Die samen met Blauwzoen een podcast maakt. De Lange Plaat? Volgens mij de Lange Plaat, ja. Heet hij. Oké, ik heb hier heel veel zin in. Nu kunnen we het echt gaan hebben over de echte Giro. Want morgen gaat het beginnen. Wij zijn er aanstaande zondag weer. Dus laten we even naar de rit van zondag kijken. Van Ivrea naar Como.
Ja, en Liedewij wist daar wel wat over te melden.
Ja, wat voor gebied is dit?
Dit is het gebied van de Ronde van Lombardije.
Aha.
En dit is een heel mooi gebied.
Ja?
Dit is een... ik wou dat ik dit er nu uit kon gooien. Maar dat is...
Ze wijst nu naar Tim.
De driehoek. Kom er niet op. Het heeft een naam. Dat eilandje bij boven Como, waar dus het meer zich zeg maar zo heel erg elegant omheen vouwt.
Ah. De Bermuda, de Dimension Data, de Dimension Como.
De DDD van, ja. Nou, misschien dat onze luisteraars ons kunnen helpen deze dagen.
De iets van een L.
En anders maar, Jeroen van Babbelgem wel. Dus.
Maar precies. Dit is echt zo'n etappe waarin alles kan gebeuren. Twee bergen van de tweede categorie, eentje van de derde categorie.
En allemaal in de laatste 60 kilometer.
Bekende bergen ook.
De Ghisallo.
Ja, de Ghisallo als eerste. Daarna de Colma di Sormano. Ja, dit is, ik buig ook even voorover om op een kaartje te kijken. En de Civiglio. Oh, zo close met het goed uitspreken. Maar het is, de finish is bergaf. Dus ze moeten in de laatste 60 kilometer ineens gaan klimmen. Dan gaan er ongetwijfeld een heleboel renners af. Ik ben ook benieuwd hoeveel mensen er collectief gaan opstappen morgen. Nu de vlakke etappes achter de rug zijn.
Ewan en Viviani hebben er al de brui aan gegeven.
Die zijn, oh, dat is inmiddels laatste nieuws.
Die zijn huis.
De live tracker van Jonne komt binnen.
Zeker, ja. Ah, okay. Full pool.
Ewan en Viviani
zijn huis.
Oh, nou, ik had wel gedacht dat Ewan de berg misschien nog wel over zou komen voor die laatste vlakke.
Die gaat lekker naar de Tour. Ja. Dus die gaat lekker met de pootjes omhoog. Die gaat proosten op zijn twee overwinningen.
Dus en, nu zometeen naar Como. Twee bergen, daarna een stukje vlak, daarna weer een berg. Van derde, dus twee keer tweede categorie, stukje vlak, daarna een bergje van derde categorie. Daarna een afdaling. Dus min of meer het hele overgebleven peloton kan hier potentieel winnen.
Ja.
Wie schrijven jullie op, jongens? Zal ik eerst even de inzending van Willem doen?
Ja.
Willem zegt Vilela. David Vieja. Ja, leuke keuze. Dark Horse. Zou kunnen. Ontsnapping waarschijnlijk dan.
Aanval, ja, waarschijnlijk wel. Het zou me ook niet verbazen als er een groepje wegblijft. Daar leent het parcours zich uitermate goed voor. Die laatste is een derde categorie klim, maar die is gewoon 4,1 kilometer tegen 9,8%.
Het is de muur, toch? De muur van Sormano.
Ja, dus dat is gewoon wel echt... Daar kunnen gewoon wel verschilletjes worden gemaakt. Dus ik ben voor... Iemand waarvan ik denk dat hij eerst vrijdag en zaterdag de ouderwets doorheen gaat... Of donderdag, vrijdag en zaterdag de ouderwets doorheen gaat zakken. En dan op zover staat dat hij mee mag in een vlucht. En dan heeft hij wel een lekkere punch. Dus ik ga voor Viermos.
Oh, daar zeg je maar wat, Jonne. Het is natuurlijk de beste manier om te voorspellen wie het zondag goed gaat doen. Dus misschien ook handig voor de Scorito-poeltjes. Is gewoon kijken wie er morgen en vrijdag en zaterdag achterin finishen. En dan zaterdag je ploeg samenstellen.
Ja, wat dat betreft hebben wij weer het nadeel dat we als eerste moeten voorspellen. Maar ik heb er rekening mee gehouden. En ja, het leuke aan Viermos is natuurlijk dat we weer...
Viermos...
Enrique Iglesias kunnen draaien, inderdaad, ja.
Oh, lekker.
Die gaat in de mix.
Liedewij, wie heb jij opgeschreven?
Ik ga voor Nibali. Hij heeft de Ronde van Lombardije. Hij kent dit parcours heel erg goed. En hij is ook altijd goed in deze koers en altijd gemotiveerd. We eindigen met een afdaling. Nibali is best wel een redelijke daler.
Daar zijn de meningen over verdeeld. Dat zeg ik namens Willem, hè. Brabants accent moet je er zelf bij bedenken.
Ja, ik zou het mooi vinden als hij zich ging laten zien hier. Het is natuurlijk wel een grote kans dat er een groepje wegblijft. Maar nou ja, ik geloof wel dat hij zijn zinnen hierop heeft gezet. En ik zou het heel leuk vinden.
Ja, zou leuk zijn. Het is Thibaut Pinot van Lombardije afgelopen jaar. Ja. En het is jammer dat hij er niet bij is. Anders had hij me ongetwijfeld met een roze pennetje opgeschreven in zijn agenda. Ik dacht, nou, laatste afdaling. We hebben gekkere dingen meegemaakt in de Giro. Ik ga gewoon voor onze vriend Young Bubbles.
Nou, wat heerlijk.
Waarom niet? Gewoon, met het, gewoon met het groepje mee. Het gaat, mijn voorspelling, het gaat helemaal mis, deze etappe.
Wat gaat er
met
mis?
Young Bubbles. Het gaat helemaal mis. Mensen rijden het ravijn in.
Oh nee, Tim.
Mensen moeten op dramatische wijze lossen. In een kopgroepje zit Lopez en Yates zit er gewoon bij. En Young Bubbles.
Wow.
En dan in de afdaling is de enige die weg mag rijden, Young Bubbles. Dit wordt een scherprechter, deze Giro.
En welke dieren gaan we tegenkomen?
Laten we het over de belangrijke.
Ik hoop op een hermelijn. Dat zou ik echt leuk vinden.
Ja. Ik heb al een paar keer gezegd
dat ik... echt wel een parcours voor een hermelijn.
Ja.
Nee, wolven. Bij mij zitten er wel wolven.
Nou, dan kan het gewoon. Wolven lopen dus, vet veel per dag.
Ja, die kunnen vast wel tussen nu en morgen...
Zondag.
Zondag, een beetje zo naar het... Naar het noorden afreizen.
Zit er eigenlijk ook, zit er ook gieren in Italië?
Gieren?
Ja.
Er zit er in ieder geval één aan tafel.
Ja. Nou, als ze er zijn, dan zijn ze niet zo mooi.
Oké, een wolf, een gier en een hermelijn, dan zijn wij tevreden. Ja. Meer vragen we niet.
Tussenstandje van het Scorito-pool?
Ja.
We hebben een nieuwe koploper.
Marius Brugman.
Ja. Zou dat een spelnaam zijn of zijn echte naam?
Ja.
Ik heb het opgezocht. Het is zijn echte naam.
Heel goed, John. Een stukje onderzoek.
Nummer twee. Wederom. Nummer twee is wel is een beetje een verbastering. Haantje. Mm-hmm. Remco de Haan.
Ah.
Nummer twee. En nummer drie kennen we. Dat is Virtueel Roze. En dat is Chris Kwartel. Dus op zich ook wel weer veel dieren in de top drie.
Is een beetje aan het wegzakken. Ja, dat is leuk. Ja, hij is toch een beetje aan het wegzakken, Virtueel Roze.
Ja, een beetje. Maar ja, we gaan het zien. Ik bedoel, ook voor deze Scorito Pool geldt. Het gaat nu beginnen. Dus de mensen die nu op kop staan. Ik zeg altijd, de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. Ik ben zelf inmiddels snippy weggezakt. Naar de 679ste plek. Maar ik heb heel veel vertrouwen in dat nu de bergen eraan komen. Dan ben ik altijd goed.
Ja, jij gaat gewoon top 700 pakken, is wat je wil zeggen.
Ik sta nu al op een heel degelijke top 700. En ik denk mensen als Lammertink, Ties Benoot, maar ook jij en Willem en Dylan van Baarle zouden daar eigenlijk gelijk voor tekenen, toch?
Ja, degene die het, de prominent in de, met de diamantje achter zijn naam, die het echt goed doet, is Martijn Tusveld.
Ja, vind ik echt leuk.
50ste plek. Ik hoop zo dat het goed met hem gaat.
Ja.
Hij is dat hij hier aan het huishouden is in de Scorito Pool. Het lijkt me een goed teken.
Nou ja, het geeft gewoon aan dat hij er wel kijk op heeft. Dus,
en goesting, hè? Goesting. Gewoon goesting.
Kijk, een goesting.
Gewoon,
dat is, meer heb je ook niet nodig om onze Scorito Pool te winnen.
Moet het over de abominabele prestaties hebben van Dylan van Baarle in deze pool?
Zo.
Tjonge, jonge.
Die staat echt bij de top 1% van slechtste rijders, volgens mij.
Hij doet het even goed ongeveer als Ineos tijdens deze Giro. Ik hoop dat Dylan weer een beetje bijtrekt.
Ik hoop het ook. Even een tandje erbij, Dylan.
Alleen maar klimmers bij zich, misschien.
Nou ja, dat zou kunnen.
Je weet het niet.
Dat zou mooi zijn voor hem.
Nou, dit was het.
Ja?
Mag ik even... ik heb vast een rectificatie.
Kan dat niet al?
Ja.
Zo, dat is een unicum.
Het gaat vaak zo met Jonne, dat de rectificaties heel snel binnensluipen als Willem er niet bij is. Maar dat is heel vroeg.
Ik hoorde iets waarvan ik dacht, volgens mij klopt dit niet helemaal. En dat is die podcast van Blauwtoen en John den Braber. John den Braber. Mm-hmm. Die heet De Grote Plaat. In plaats van De Lange Plaat.
Oh, niet De Lange Plaat.
Is ook logisch.
Ik dacht dat het een slappe ketting was. Het is Grote Plaat.
Nee, okay. dat ben ik.
Oké, goede rectificatie.
Mooi. Een live rectificatie.
Nou, ga je natuurlijk zien dat mensen niet op dit punt van de podcast zijn gekomen en alsnog deze rectificatie gaan insturen. Omdat ze alleen het begin van de
dan
podcast...
Dan hebben we ze door.
Hoezo?
Zou je niet... Het is een lakmoesproef.
Ik vind het einde van onze podcast altijd het sterkst.
Ik wil altijd die updates van...
Sterk nog, ja. Daar gaan we ook zeker naartoe.
Dat is hoe wij luisteraars naar het einde van de podcast
trekken. Ja,
het werkt. Hoe noem je dat? Een cliffhanger.
Cliffhanger.
Ja. U luisterde naar De Roland Taart, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier en mijzelf, Jonnes Riese. Vandaag zonder Willem Dudok, maar met Liedewij van Noord. Met grote dank aan onze nieuwe sponsors, Scorito en Canyon. De Roland Taart wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Maarten Visser, Bastiaan Gaillard, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman in Maden. Tim, hebben wij nog een update? Of moet ik zeggen, leren wij? Hebben wij nog een update? Want jij bent ook bekend met brandweerman Bas.
Precies. En ik kijk zo uit naar die update. En nu had ik de kans om mezelf te vragen. Dus ik heb natuurlijk meteen die kans gegeven. En het is een super spannende update. wow. Want er is niks gebeurd.
Niks gebeurd.
En ik vroeg nog echt helemaal niks. Er is echt helemaal niks gebeurd.
Dat is waar.
Maar er is ook een optimistische draai die we nog hier aan kunnen geven. En dat is dat ik van onze brandweerman heb gehoord dat er dus statistisch gezien het binnenkort wel los moet gaan.
Oh, dat is een geruststelling. Het kan niet lang duren voordat Maden brandt.
Ja en nee, want statistisch gezien is het dus ook zit onder brandweermannen ook een hoger percentage pyromanen dan onder de... dan onder de gemiddelde bevolking. Dus het zou zomaar kunnen zijn...
Waarom moet je nou elke podcast weer iemand schofferen... of een of andere beroepsgroep of bevolkingsgroep tegen in het harnas jagen? Nu moet de brandweerman er aan.
Ja, goed, kijk, als Bas de boel daar in de hens steekt... en het dan gaat blussen en het komt uit... dan zijn wij onze notaris kwijt.
Ja, dat is waar. Ja. Had Bas nog meer?
En wil je het hebben over...
Over de brandweerman?
Over de KPJ, wil je het hebben?
Ja, ik maak een mooi bruggetje.
Wat is de KPJ?
De KPJ, dat weet Willem kennelijk, maar wij weten het inmiddels ook. Maar dat is iets. En
de katholieke plattelandsjongeren.
Precies.
Ja.
Oké.
Okay. Het heet in Nederland de katholieke plattelandsjongeren. In Italië heet het de stichting, de katholieke stichting vereniging Vrienden van...
Mader.
wacht, voordat de rectificaties komen.
Ik vind dat de podcast ineens een heel
Jacopo
rare
Guarnieri. Nou, maar goed, hij wilde maar zeggen, het is saai bij de brandweer in Maden.
Maar hij zei dus, het oefenen is wel leuk. Want dat is een soort KPJ voor grote mensen met groot materieel.
Oké.
Okay. Mooi. Mooi gezegd.
Ik weet niet zo goed wat ik me hiervan moet voorstellen. Maar...
We gaan dit volgende keer aan Willem vragen.
Ja, dat lijkt me een uitstekend idee voor een stukje duiding.
Goed, wil je zelf reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk via Twitter zijn te bereiken. Via @WillemDudok, @TimDeGier en @TonGarçon, waarvan de eerste 0 O een 0 is.
Ja, ja.
En @Liedewij van N?
LV Noord.
LV Noord, ja.
Met een D.
Met een D.
Ja, dat is belangrijk. Ja. En we hebben tegenwoordig een e-mailadres. post@deRodeLantaarnPodcast.nl. Moet ik ook nog even zeggen dat je tijdens deze hele Giro een Canyon fiets kan bestellen zonder verzendkosten. En met een bike guard, een gratis bike guard, met de kortingscode RLTGiro. RLTGiro, dus van Rode Lantaarn Giro. En dat kan dus tijdens de Giro en daarna niet meer. En daarvoor ook niet, als je dat hebt proberen te doen. Goed, abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewtje achter... zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Hebben we nog een reviewtje, Jochem? Het gaat echt niet goed meer.
Zo
te veel van die... Wat zit er in die wijn? Wat zit er in die wijn, Jochem?
Tim is helemaal loari. Oké, Tim. We hebben zeker nog een review. 5 sterren voor de verandering. En hij heet Opheldering Graag. Hij is geschreven door Half Wieltje. Wat een heerlijke podcast maken jullie, heren. Een geweldige aaneensluiting van slapgeouwe hoer over koers, pils en woordgrappen van hoog kaliber. Ik denk dat hier wordt gedoeld op mijn Giro d'Italia. Maar dat geldt terzijde.
Ongetwijfeld.
Ja. Een van mijn favoriete elementen zijn de bijnamen, zoals Paul, Maarten Wijnands Martens, Young Bubbles en het tijdperk Mollema. Ik zou graag meer weten over de geboorte van die laatste. Ik ben al een hoop afleveringen doorgezet, maar heb de uitleg nog niet gevonden. De groetjes, want zo ben ik. Rune Marijn Abbehuis van der Meijden.
Nou, met Rune Marijn Abbehuis van der Meijden. Of als ik Jochem mag zeggen, Jochem. dat komt dus omdat ik ooit moest ik voor de VPRO-gids. Die vroegen wie gaat de Tour winnen. En omdat ik zo gewend ben om nooit voor de meest logische keuze te gaan, dacht ik... Ja, maar ik wil graag dat Bauke Mollema de Tour wint. Dus ik zei Bauke Mollema. En toen kreeg ik een stom verbaasde reactie. Van iemand die stom verbaasd was. En die toen zei ik... Ja, dat het tijdperk Bauke Mollema gaat beginnen. Ja, dat heb ik. Daar word ik de hele tijd mee geconfronteerd door Jon en Willem. Dus nou ja, daarom is het tijdperk Mollema geboren.
En bovendien heeft hij vervolgens zijn eerste zoon naar jou genoemd.
Tim.
Ja. Ja. Tim de Gier Mollema.
Ja, Tim de Gier Mollema. Dat is wat maar weinig mensen weten.
Ja.
Goed, dat was het weer. Liedewij, superleuk dat je er was.
Ja, dank jullie wel voor alle 20 uitnodigingen.
Nou, bedankt voor je 7, ene acceptatie.
37 water. Ja. Jongen, zondag weer.
Zondag weer.
Tot in de bergen. Arrivederci.
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 I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France, sitting right next to you.
Hierbij nog even een reminder voor de openstaande vacatures bij Podimo. We zoeken nog steeds een content operations specialist en een activation manager. Leid je dit wat? Bekijk dan de vacatures op careers.podimo.com.